Aan de ene kant ben ik heel erg voor postgroei en moeten we denken over systeemverandering. Maar het feit dat de meeste mensen het liever bij groei houden, is omdat ons systeem, kapitalisme, om het maar even een groot woord te gebruiken, is afhankelijk van economische groei.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! De een stelt dat eindeloze economische groei simpelweg niet kan op een planeet met beperkte grondstoffen. De ander zegt dat economische groei en duurzaamheid wel samen kunnen, dankzij innovatie en technologie. Terwijl ze het wel eens zijn over het einddoel, een duurzame economie. Plat gezegd gaan we het hebben over de keuze tussen groene groei en postgroei. Techno-optimisme versus het voorzorgsprincipe. Moeten we het hebben over meer innovatie of juist over minder consumptie? Moet het gaan over efficiëntie of sufficiëntie, het genoeg hebben? Gaat het over ecomodernisme of over systeemtransformatie? Dat debat gaan we vandaag hebben met Hidde Boersma. Jij bent gepromoveerd moleculair bioloog en inmiddels journalist. En jij hebt ook We Planet Nederland opgericht. Dat was voorheen de Stichting Ecomodernisme. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Jij gelooft dat groene groei mogelijk is.
Zeker, ja. Goed gedefinieerd, geloof ik daarin. Ja.
Nou, dan mag je zo ook nog extra goed zelf gaan doen. Ja. En natuurlijk zit, zoals altijd aan tafel, hoofdeconoom en gepromoveerd hoofdeconoom Vels, Hans Stegeman. Welkom.
Dankjewel.
En Ernst Hopma, nog net niet gepromoveerd, maar dat komt er ook aan.
Kan nog even duren. Ja.
En jullie zitten net anders in de wedstrijd. Want jullie denken dat we het moeten hebben over postgroei.
Ja, klopt.
Oké, nou, dan zijn de posities duidelijk. Dan gaan we het eerst ergens anders over hebben. Dat doen we namelijk altijd. Wat viel jullie op in het nieuws?
Nou ja, de wereldwijde postgroeistrategie die Donald Trump nu aan het uitvoeren is. Ofwel de oorlog in Iran. En misschien even zeggen, deze podcast is opgenomen op 16 maart.
Yes.
En
is anderhalve week van
tevoren. Een weekje online.
Dus wij dachten, we gaan het niet hebben over wat er nu gebeurt. Maar over wat de gevolgen kunnen zijn voor duurzaamheidstransities. Even heel kort. En we dachten tot voor, nou, ik denk vorige week dat het allemaal vooral tijdelijk zou zijn. Maar het begint toch echt wel eruit te zien dat de oorlog langer gaat duren. Dat de betrokkenheid van meer landen groter is. En ook dat schade al groter is. Ook door de aanvallen van Amerika op dat eilandje voor de kust van Iran.
Kracht.
Precies. En dus moet je gaan nadenken. Hey, maar wat is er nou anders dan in de energieschok die we hebben gehad van Oekraïne? Nou, ten eerste, het ligt heel ergens anders. Dus we zien nu in Azië al veel grotere problemen. Dus het is een minder Europees direct leveringsprobleem. Het is wel een prijsprobleem voor Europa. En dat het nog wel heel interessant gaat worden welke gevolgen daar nog meer komen naast olie- en aardgasprijzen. En, want er wordt natuurlijk nog veel meer geproduceerd in de Golf. En dat zien we nu wel
En wat
beginnen.
Voor andere dingen moeten we dan aan denken?
Nou, Ernst heeft er een, ik heb er ook een. Ernst, begin jij maar.
Ik ga beginnen. Ja, en misschien, om dat ook nog even bij te zeggen, allereerst zijn natuurlijk de humanitaire gevolgen van een lange conflict vreselijk.
Daar begint mee.
Wij doen vooral de economische duiding, omdat we daar meer expertise over hebben. En in die zin denk ik dat er zit veel meer dan je in Rusland zag. Zit er in de Golf dus een heel complex rond eigenlijk het alles wat te maken heeft met fossiele koolwaterstof. Hè? En dat betekent dat concreet bijvoorbeeld kunstmest, en met name de kunstmest die naar Azië wordt verscheept, zowel de inputs als al gefabriceerde kunstmest, gaat van heel groot deel via de Golf en de Straat van Hormuz. Ik heb gelezen dat bijvoorbeeld Indonesië meer dan 70% van de kunstmest die ze uiteindelijk gebruiken, daarvoor zijn ze afhankelijk van transport door die Straat van Hormuz. En het is lente, dat betekent dat er bijna gezaaid wordt op het noordelijk halfrond voor heel veel producten. En je ziet nu de prijzen voor eigenlijk alle inputs en voor kunstmest zelf in die regio's hard stijgen. Dat is natuurlijk gewoon een groot probleem voor boeren die dat allemaal nodig hebben. Hoe langer het conflict duurt, hoe groter dat probleem waarschijnlijk wordt. Want
ook voor boeren in Europa?
Uiteindelijk zijn die ook afhankelijk van wereldwijde prijzen. Maar ik denk dat de ergste gevolgen voor de boeren in Azië zijn. Waarom? Die hebben een direct leveringsprobleem. Ze zijn direct afhankelijk van deze leveringen. Daarnaast hebben die minder diepe zakken. Hè? Dus die zijn vaak, hebben nog kleinere marges. En dan is dus een schok in één van je inputs, uiteindelijk kunstmest, nog desastreuzer.
Ja.
En dat is echt een van die gevolgen, denk ik, aan de oorlog die we nu nog niet zien. En waarvan ook moet blijken, afhankelijk van hoe lang het duurt, hoe groot die wordt. Maar het kan natuurlijk vreselijk zijn als er te weinig kunstmest is voor een heel groot deel van de wereld waar heel veel eten wordt gemaakt. Omdat dat uiteindelijk gewoon tegen van de oogst gaat betekenen, komend najaar.
Ja.
dat zijn wel hele ernstige verwevenheden die we zien. En ook ernstige afhankelijkheden voor de mondiale economie.
Ja, en we zien er inmiddels al een hele andere. Waar je de financiële markten in Europa en de VS nog best wel relatief rustig ziet. Was er in Zuid-Korea al afgelopen week behoorlijk wat aan de hand. Het had te maken zowel met energieleveranties, maar ook met en dan vooral voor de semiconductorindustrie. Maar ook
halfgeleiders.
Halfgeleiders, ja, sorry. Ja. Maar er is ook nog iets anders aan de hand. Ook helium komt voor 25% uit de golfregio. En helium heb je, dat wist ik ook niet, nodig voor de productie van halfgeleiders. Halfgeleiders heb je nodig voor de chips. Dus het kan zomaar zijn, en nogmaals, ligt eraan hoe lang dit allemaal duurt en hoe erg het wordt, maar dat we ook in de chipsindustrie uiteindelijk productieproblemen gaan zien. Waardoor je dus een heel ander soort crisis krijgt. Dus niet alleen een energiecrisis, maar ook die in afgeleide producten terechtkomt. Dus ook de schokken naar de economie die totaal anders kunnen zijn. En dat maakt het wel echt weer een ander dingetje dan wat we hadden. Maar de les is hetzelfde.
En met wat we hadden, Oekraïne in 2022.
Oekraïne, maar de les is hetzelfde, voor Europa dan tenminste. Ik moet even asociaal terugtrekken tot Europa.
Ja.
Afhankelijkheden in termen van grondstoffen en energie met de rest van de wereld zijn in deze tijd. En dus daarom begon ik te zeggen dat het de degrowth-strategie van Trump is. Je kan niet anders doen om weerbaar te zijn als regio dan toch meer zelfvoorzienend te zijn. Ja. En dat is niet efficiënt. Dus dat levert geen groei op, maar het gaat wel om weerbaarheid.
En het is wel realistisch.
Ja. Je neemt al een voorschotje op de discussie. Zeker. Ik ben nog wel even benieuwd, als we het hebben over die kunstmest bijvoorbeeld. Dus superbelangrijk voor ons voedsel. Daar weet jij een hoop van af, Hidde. Stel dat we onafhankelijker zouden willen worden van die kunstmest. Hoe doen we dat?
Ja, kijk, eigenlijk is het dezelfde discussie als die afhankelijkheid van alle fossiele brandstoffen. We moeten proberen om daar gewoon van af te komen. En misschien een klein lichtpuntje is natuurlijk ooit, een van de eerste oliecrisissen in 1973 was de basis voor het Mesmer-plan in Frankrijk. Dus het Mesmer-plan was het idee van we gaan. Toen was er ook een probleem met fossiele brandstoffen vanwege de Yom Kippur-oorlog. Saudi-Arabië die schroefde de hoeveelheid olie die wij kregen dicht. Toen heeft Frankrijk gezegd wij willen minder afhankelijk van fossiele brandstoffen worden. Hebben toen 56 kerncentrales gebouwd en werden daarmee veel minder afhankelijk van de wereldmarkt. Natuurlijk, uranium moet ook ergens vandaan komen, maar uranium laat zich veel makkelijker opslaan dan olie en gas, dat constant moet stromen. Mm-hmm. Dus dat was in die tijd. Frankrijk heeft nog steeds de laagste CO2-uitstoot zo'n beetje per hoofd van de bevolking in Europa. Zo'n grootschalig overheidsplan, want dat was een overheidsplan destijds, moeten we nu natuurlijk ook weer hebben om van die fossiele brandstoffen af te komen. Dat geldt dus ook voor kunstmest. Kunstmest is vooral omdat het hele hogere temperaturen nodig heeft, afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus het is niet eens zozeer dat je die olie zelf nodig hebt, maar je moet naar 400 graden toe om die ammoniak te maken, wat de basis vormt van kunstmest. Dat kan ook met andere technologieën, met waterstof of met plasmatechnologie. Ik hoop dan toch een klein beetje dat dit een aanjager wordt voor dit soort technologieën. Want we zitten gewoon heel erg eigenlijk bijna een soort vast in die technologieën die we natuurlijk 100 jaar geleden in het geval van kunstmest hebben ontwikkeld. Dat moet gewoon anders. En soms is dan blijkbaar helaas een crisis nodig.
Heb jij het idee dat dit al duidelijk is voor de overheid? Want je zegt dus daar moet een actieve overheid aan de slag om plannen maken voor die nieuwe vormen van energie.
Dan komen we gelijk bij een van de cruciale punten natuurlijk in dit debat van waarom gaan
veranderingen. Zitten we nog niet in het.
Nee, sorry, maar waarom gaan veranderingen zo langzaam in het huidige tijdsgewicht? Ja, dat is voor mij toch wel een deel te danken aan de neoliberale wereldorde. Zelfs al zeggen ze dat soms dat die in 2008 een einde is. Maar we zitten in ieder geval nog steeds in het staartje daarvan. En dat is natuurlijk een wereld van privatiseringen, van een uitgeholde overheid. Van een overheid die eigenlijk geen diensten meer levert, maar alleen maar een marktmeester is en controleert.
Ja, maar het debat wordt lastig. Ja. En we zitten niet in een staartje.
We zitten misschien in de turbo-versie
van de neoliberalisme. Goed, jullie staan te popelen.
Ik wil heel graag nog één ding zeggen over die onafhankelijkheid in landbouw van kunstmest. Wat heel erg helpt, is als we met z'n allen veel minder vlees gaan eten. Want we produceren een ontzettende hoop landbouwproducten om te voeren aan de dieren die vervolgens opgegeten gaan worden.
Ja.
Dus als we gewoon zelf die planten gaan eten.
Het is wel goed. Kunstmest is inderdaad wel echt een van de belangrijkste inputs sowieso, zou ik zeggen. Dus het is echt het verschil tussen de helft van de wereldbevolking wordt op dit moment gevoed door kunstmest. De helft van jouw stikstofatomen, vind ik altijd mooi voorbeeld, in jouw lichaam zijn te danken aan kunstmest.
Maar dat is dus ook nodig omdat er zoveel vlees wordt gegeten.
En ja, je zou dus de afhankelijkheid van je kan niet zonder kunstmest. Dat kan niet. We misbruiken eigenlijk zoveel. Ja. En dat leidt het tot niet alleen tot fossiele brandstoffen, maar ook op het gebied van landgebruik. Ja, vlees is de belangrijkste hendel als het gaat om duurzaamheid. Ja. Ja.
Stel dat je dan in een klein land heel veel beesten gaat houden.
Stel je voor, hypothetisch, ergens op de rug.
Leidt dat tot problemen?
Ja, dit is echt bizar. Wij hebben dus de hoogste concentratie varkens, hoogste concentratie kippen en hoogste percentage koeien in de wereld.
In het een van de hoogste concentratie mensen.
Ja, nee, dat is onhoudbaar natuurlijk.
Helder. Voordat de luisteraar ons helemaal kwijt is, goede aanvulling, Ernst. Die plantaardige transitie is ook heel belangrijk. We gaan naar onze discussie van vandaag. Bosgroei versus groene groei. En daarvoor ga ik eerst, Hidde, jou het woord geven als gast. Wil jij in je eigen woorden uitleggen wat groene groei is en waarom dat volgens jou de juiste route is naar een duurzame economie? En daar mag je 2 minuten voor nemen.
Ja, kijk, voor mij is het de simpele één zin is eigenlijk, dit is voor mij de beste manier om alles wat ik wil in deze wereld voor elkaar te krijgen. Om het een beetje te specificeren, ik zie 3 grote problemen in de wereld die we moeten oplossen in 21ste eeuw. Klimaatverandering, de biodiversiteitscrisis en het feit dat 800 miljoen mensen nog met honger naar bed gaan. Hoe ga je die 3 problemen te lijf? Dat is wat mij betreft met een groeistrategie waarin groei niet alleen de financiële ruimte geeft, maar ook de mentale ruimte geeft om verandering aan te kunnen. Dus als ik kijk naar klimaatverandering, daar is natuurlijk het probleem met CO2. Met de energietransitie die ik in verschillende landen al voor elkaar krijg, zie je dat je CO2 en economische groei kan loskoppelen van elkaar. Gaat nog lang niet snel genoeg. Maar je ziet daar aanwijzingen. Dat er zijn veel Europese landen die en rijker worden en de CO2-concentratie daalt. Daar moeten we radicaler op inzetten. Hetzelfde zie ik op het gebied van de biodiversiteitscrisis. Wat is daar de belangrijkste parameter? Landgebruik. Nou, sinds ik denk 2019 zijn we ook over de piek heen van de hoeveelheid land die we gebruiken. We hadden het net al even over vlees. Ik geloof ook in radicale innovatie als het gaat om vlees, dus kweekvlees, precisiefermentatie, om die druk op het land te verminderen. En met groei is het natuurlijk uiteindelijk makkelijker om die 800 miljoen mensen te voeden. Daar komt dan bij dat ik ook nog echt een hele sterke correlatie zie tussen groei en emancipatie. Groei en morele vooruitgang. Dus het is gewoon makkelijker om rechten voor arbeiders, voor vrouwen, voor mensen van kleur, om die voor elkaar te krijgen in een groeieconomie, omdat groei gecorreleerd is in vertrouwen in de democratie, vertrouwen in elkaar. En omdat ook heel veel van deze emancipatiebewegingen heel erg afhankelijk zijn van state capacity. Dus een sterke, grote, goed gefinancierde overheid die zorgt makkelijker voor emancipatie.
Helder, check. Hans, voor jou dezelfde vraag.
Ja, ik wil er allemaal meteen wel op ingaan, maar dat gaan we later doen.
Ja. Wat is postgroei en hoe brengt dat ons naar een duurzame economie?
Postgroei is eigenlijk het idee dat je een economie kan hebben met grondstoffengebruik en afval binnen grenzen van de aarde en dat op een rechtvaardige manier. Een van de dingen die daar in de nuance zit is, we hebben te maken per definitie met een verdelingsvraagstuk. Want we zijn met z'n allen al rijk genoeg. Dus we hoeven niet per se mondiaal dan meer te produceren. We moeten het alleen opnieuw verdelen. Waarom we het dan over groei moeten hebben, over economische activiteit, omdat er weinig bewijs is, helaas zou ik willen zeggen, dat je op mondiale schaal echt, wat Hidde net ook al zei, het grondgebruik, het uitstoten van CO2, het materialengebruik kan loskoppelen van economische activiteit. Zelfs met heel veel innovatie, zoals we nu zien bij de energietransitie, zitten we nog steeds niet in een transitie omdat markten, want zo werkt de markt nou eenmaal, ervoor zorgen dat alles wat we efficiënter doen en goedkoper doen, dat we daar meer van gaan doen. En dat is de lastigheid van een economisch systeem. Dat is expansief. Zal altijd, als je zelf zijn gang laat gaan, leiden tot meer gebruik. En daarom, als je als einddoel hebt dat het wel binnen die grenzen past of gaat passen, moet je ergens heel duidelijk beginnen om te zeggen van, nou, dit past niet meer. En dat dus ook postgroei is dus, welke dingen laten we krimpen? En dan is het wel het idee, wat moet krimpen is uiteindelijk het materiaalgebruik, energiegebruik en de vervuiling. En andere dingen kunnen daardoor groeien, zodat welvaart en welzijn van mensen uiteindelijk verbeterd. Als begin.
Mooi begin. En ik hoor al meteen 1 ding waar jullie volgens mij in verschillen. En ik ben benieuwd hoe dat zit. Hidde, jij zegt, je kan door blijven groeien en dat kan je ontkoppelen van je CO2-uitstoot. Ja. Hans, jij zegt, die ontkoppeling kan eigenlijk niet.
Nee, de nuance zit erin. En dan moet je heel goed naar de grafieken kijken. Dat heb ik toevallig gisteren ook weer gedaan. Ja, er is zeker bewijs voor, volgens mij uit mijn hoofd, 43 landen waar we absolute ontkoppeling zijn. En met absolute ontkoppeling betekent dus dat we de CO2-uitstoot zien dalen terwijl de economie groeit.
CO2-uitstoot zowel in eigen land als in andere landen.
Ja. En zeker als je dat per capita, dus per hoofd bekijkt, zie je dat dat aan de hand is. Maar dat is uiteindelijk niet de relevante maatstaf. Want de relevante maatstaf is de totale CO2 wereldwijd. Dus niet van die landen die het goed doen. En een heleboel andere landen scoren nog best wel slecht. Helaas.
Vorig jaar weer hoogste CO2-uitstoot ooit uit het energiesysteem.
Ja. Dus je moet naar alle landen kijken. En je moet ook kijken naar het totaal. En niet per hoofd van de bevolking. En dan zie je, ja zeker zien we daar dat het efficiënter wordt. Maar dat het te langzaam gaat. Echt veel te langzaam. In dit tempo gaat het nog tientallen jaren duren voordat we überhaupt in de buurt van Parijs komen. Honderden jaren eerder. Dus we hebben een enorme versnelling nodig. Niet alleen van de technologie, maar met name van het verminderen van uitstoot. Waar echt gewoon geen empirisch bewijs voor is.
Nou ja, mijn reactie daarop is, dit klopt. Dat vind ik, het gaat veel te langzaam. Dus voor mij we zitten in een periode waarin we een, nou ja, toch wel een bleke outlook misschien hebben, vooruitzicht hebben. Het gaat allemaal niet snel genoeg. Maar voor mij is de belangrijkste kwestie, Oké, we zitten in een positie waar we zeggen, er moet wat veranderen, het moet beter, het moet sneller. Heb je twee kanten kan je eigenlijk op. Dus je kan op zeggen, oké, we gaan inzetten op ontkoppeling, of je gaat richting degrowth en postgrowth. En dan heb je dus aan één kant een paar bewijzen waar je ziet dat het kan werken. Dus groei, dat die al in 48 landen leidt tot ontkoppeling, vind ik dus een hoopgevend iets. Dat
tot ontkoppeling van CO2 uitstoot. Dan hebben we het over één vorm van
landgebruik. Nee, zeker. Landgebruik zie ik het ook. Maar voor mij is dat dus een aanwijzing. We hebben hier een strategie te pakken die kan werken, maar, en daar delen we denk ik ook heel erg de analyse, willen we dat redden, dan hebben we een sterke overheid die dit echt, dus van markt gaat dit inderdaad niet oplossen. Aan de andere kant hebben we voor mij nog steeds bijna een theoretisch model waar we echt niet weten of het werkt. Dus de gok op postgroei is voor mij veel groter dan op. Dus ik denk, misschien kan het beide wel. Hè? Dus kunnen we beide kanten op bewegen.
Even de nuance ingaan.
Nee, dus voor mij is het gewoon, oké, ik zie hier aanwijzingen dat het kan. En ik denk ook dat omdat ook groei mentale ruimte geeft voor verandering, dat het ook echt makkelijker is om mandaten voor te krijgen. Dus voor mij is het, hier moeten we volledig op inzetten. Want hier zitten een paar hoopvolle punten. Ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is waarom ik een groei.
Check. En Ernst wil dan even inbreken. Ja. Ik wil ook vragen, Ernst, geef ook vooral aan hoe jij in deze discussie zit.
Ja, ik vond het toch een beetje, ik snap, wij hebben zelf groene groei versus postgroei georganiseerd. Maar ik vind een valse tegenstelling om te zeggen, we gaan of nadenken over groei verminderen, of nadenken over ontkoppelen. Want ik ken eigenlijk alleen maar mensen die voor postgroei pleiten, die ook willen ontkoppelen. Ja. En natuurlijk moet je dat doen. En natuurlijk zijn zonnepanelen en windmolens wenselijk en geweldig.
Ja. Nog even voor alle helderheid, voor de luisteraar. Ontkoppeling betekent dus dat je wel economisch blijft groeien, maar dat je niet vervuilt.
Nou, dat de snelheid van je economische activiteit, toe of afname, niet strak gelinkt is aan de snelheid van de toe of afname.
En van
je CO2-uitstoot.
Ja. En voor Parijs, om het even duidelijk te hebben, om ons klimaatambitie te halen, hebben we dus wat we dan noemen absolute ontkoppeling nodig. In extreme mate, hè, dus dat je economische activiteit wel blijft groeien. Dat zit in al die scenario's.
Ja.
En dat die CO2-uitstoot gigantisch daalt.
Ja.
Dat is de strategie voor onze klimaatproblemen eigenlijk van de hele wereld.
En volgens mij is er niemand bij postgroei die zegt van oké, laten we maar stoppen met ontkoppelen in de zin van groene energiecapaciteit installeren. En dat vindt iedereen dat we moeten doen. Maar laten we ook de vraag naar energie beperken, want dan kom je sneller op reductie van die totale uitstoot.
En dat is eigenlijk ook de vraag die ik heb dan. Want daar zit volgens mij het lastige van oké, als je die doelstelling wil hebben, en die wil je dus ook, en je gaat sterker op overheid sturen, wat jij net ook zei. Hoe werkt dat dan, ook in termen van groei, als je dus fossiel gaat uitfaseren? Leidt dat dan niet automatisch tot, je gaat iets, ga je uitfaseren? En dat is volgens mij is dat krimp.
Ja.
Dus jij zegt klimaatactie, echt goede klimaatactie onderneemt, dan gaat het automatisch leiden tot krimp. Is dat, dan sla ik het even plat?
Nou, kijk, dan heb je even de economen variant. Dan zeg je van, we gaan alles beprijzen, CO2 beprijzen. Nou, dan weet ik veel, zo'n $300 de schaduwprijs die je eigenlijk zou moeten hebben voor CO2.
1000.
En in ieder geval van heel veel.
Ja.
Dat betekent dat de meeste fossiele producenten failliet gaan. Dat is marktwerking. Hè? Dus dat is gewoon zeggen van, hey, dit zijn jullie maatschappelijke kosten. We gaan het beprijzen. Nou, sorry, het kan niet meer uit. Hey, hernieuwbaar blijkt goedkoper te zijn. Prima.
Ja.
Maar volgens mij leidt dat dus, en dit is ook een deel van het postgroeiverhaal, leidt dat dus tot krimp.
Ja. Nou ja, ik ben dus inderdaad ook zeker voor degrowth als het gaat om fossiele brandstoffen. Natuurlijk, kijk, ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren, dus ik heb een soort liefde voor de trente glorieus, voor die 20e eeuwse inventiviteit en durf die wij toen tentoonspreiden. En in de 20e eeuw bouwden wij 2 dammen per dag, als je terugkijkt. Het is mindblowing hoeveel wij, als we willen, kunnen bouwen. Dus het idee dat de afbouw van 1 industrie betekent dat je automatisch een soort energieverbinding krijgt, daar geloof ik dus niet in. Dat Messmer-plan waar ik het net over had, die 56 kerncentrales, die werden gebouwd in 20 jaar tijd. 56 stuks.
Dat is bizar.
1 keer de hele elektriciteit CO2-vrij. Dus ook hier zit bij mij een soort hoop en druk achter. Als een overheid wil, kan je dus ook energy abundance creëren terwijl je fossiel afbouwt. En waarom wil ik zo graag energy abundance?
Energieovervloed.
Er zijn namelijk ook een soort trade-offs natuurlijk met lagere energie. Dus bijvoorbeeld, ik ben een groot voorstander van kweekvlees. Want ik geloof heel erg dat we pas minder vlees gaan eten als we een alternatief systeem hebben. Techno-ethical shift. Dus pas als er een nieuw systeem is, ga je terugkijken van holy crap, wat hebben we ooit met die dieren gedaan? Kweekvlees is heel energieintensief. Dus er zit ook een soort trade-off tussen, ja, als je CO2 gaat reduceren met energievermindering, maak je de oplossingen in een ander vakgebied moeilijker. Dus ik heb gewoon de wil om die energieovervloed voor elkaar te krijgen. Ik weet dat we dat ook in de 20e eeuw hebben we met inventiviteit, vooruitgang, modernisering dat ook voor elkaar gekregen. Dat kunnen we weer. En ik vind een van de jammerste dingen van de 21e eeuw, maar ook wel een klein beetje van het progressieve verhaal, is dat we dat vertrouwen in onszelf en in de toekomst dus heel erg verloren lijken.
Hey, en voor die kerncentrales die je de hele tijd noemt, dat gaat ook gepaard met enorm veel vervuiling, toch? Het delven van die uranium die daarvoor
zeker
nodig is.
Nou,
dat is ook eindig. Dat kan ook niet oneindig doorgroeien.
Dat zijn inderdaad meerdere vragen. 1. Waarom ben ik zo'n groot voorstander van kernenergie? Ik vind zonne-wind ook prima. Het moet gewoon gebeuren. Dus als we nu op de tour zonne-wind zitten, wil ik daar ook volop inzetten. Maar, als we het toch een beetje hebben over degrowth, kijk, kernenergie heeft 30 keer zo weinig grondstoffen nodig, omdat het zo'n verschrikkelijk dense energievorm is, en 100 keer zo weinig ruimte nodig voor dezelfde hoeveelheid energie. Dus voor mij is het ook ook hier vanuit een soort holistisch materiaalgebruik, denk ik. En het is ook nog veel, we zijn daarvoor al een beetje te laat, maar het is eigenlijk fascinerend. Zonne-wind maakte dat we ons netwerk zo moesten aanpassen. Terwijl, ja, kerncentrales kon je gewoon zo aansluiten op dat grid. Dat is nu al een beetje te laat.
Is dit niet een metafoor voor het denken over groene groei? Precies wat jij zegt, hè, van we hoeven ons netwerk niet aan te passen, terwijl er ook helemaal voordelen zijn van decentrale netwerken. Want ze zijn minder kwetsbaar als ze het allemaal goed hebben ingericht. En is groene groei ook wel een beetje de gedachte, hoe kunnen we, en dat is denk ik ook al wat je zegt, van hoe kunnen we mensen in het huidige systeem, zoals ze gewend zijn, makkelijk meenemen naar een toekomst die aanlokkelijk is. Ja. Is dat niet voor een deel, de morele gedachte die erachter ligt?
Nou ja, ook voor een deel, omdat ik dus, kijk, allemaal, ik ben een groot fan van die vooruitgang uit de 20e eeuw, omdat dat, omdat daar materiële en morele vooruitgang ook heel erg hand in hand gingen. Dus het is niet eens zozeer dat ik zeg van, mensen willen niet veranderen, dus moet het maar binnen dit systeem. Binnen het systeem van modernisering, en allemaal, dat is echt een ander systeem dan het huidige neoliberale systeem, waar mensen juist minder vrij en minder grip op de wereld krijgen. Maar in de sociaal-democratische vooruitgangsverhaal, dat is gewoon een hele fijne wereld, waar mensen en welvarend zijn en geëmancipeerd. En ik ben zelfs zo utopisch dat ik ooit geloof in een soort wereldgemeenschap. Dus ja, dit is een ideologische keuze om die moderne wereld duurzaam te willen maken, omdat die moderne wereld een goede wereld is, waar mensen autonoom, vrij, geëmancipeerd zijn. Dus ja, misschien heb je gelijk, maar dat komt omdat die wereld ook een goede wereld is.
Ja, en voor een deel, ik denk dat er ook nog wel wat mis is in die wereld.
Ja,
maar dan loopt nog steeds wel, ik ben er ook helemaal, dit is voor mensen ook veel makkelijker te behappen. Daar ben ik het ook heel erg mee eens. En het appelleert, en dat heb je al een paar keer gezegd, aan wat ze gekend hebben. En dat was voor een heleboel mensen ook super prettig. Dus daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Maar stel nou dat het niet kan. Stel nou dat die innovatie er niet is. Nee. Wat gaan we dan diezelfde mensen uitleggen?
Ja,
want we beloven ze eigenlijk. We beloven ze dat die groei er wel komt. Er komt een oplossing. We weten nog niet precies hoe. Maar die komt er. En dat vind ik echt zo'n risico. Ook voor de democratie. Ja.
Mag ik daar ook even ernstig over vragen? Jij bent ook onze dataman. Kan jij wat zeggen over hoe haalbaar die groei is binnen planetaire grenzen?
Ik ga er wat over zeggen. En daarna ga ik nog iets zeggen over die... Ik vind het ook een heel interessant punt hoe je het maakt over morele vooruitgang. Maar we beginnen met data.
Stick to the script.
Bij energie hebben we, denk ik... Dat is in zekere zin de meest hoopvolle driver van... drijvende kracht achter, zeg maar, het...
Stuwende kracht
achter die planetaire grenzen die we overgaan. Hè? Want het is natuurlijk, klimaatcrisis is denk ik het meest bekend. Is misschien ook wel het meest urgent. En er zitten heel veel kantelpunten aan. Dus dan moeten we heel snel CO2-uitstoot verminderen. Ja. Dat lukt nog niet. Vorig jaar was weer het hoogst ooit in de wereld. Maar we hebben wel technologie waarmee we weten dat het kan. Ja. We kunnen zonder CO2-uitstoot energie opwekken of met lagere CO2-uitstoot. Grondstoffengebruik ontkoppelen van economische activiteit. Dus hoeveel niet hernieuwbaar materiaal we gebruiken. En dan kan je echt denken aan het lithium wat batterijen ingaat. Maar ook het ijzer waarmee huizen worden gebouwd. Alles wat niet groeit in de wereld.
Ook het uranium voor de kerncentrales.
Maar dus niet bomen, dat groeit. Dat is organisch materiaal. Alles wat niet groeit, dat ontkoppelen, dat lukt nog totaal niet. Sterker nog, daarvan neemt de productiviteit het minst toe in de wereldeconomie sinds wij productiviteitscijfers hebben. Dus energie wordt productiever. We maken steeds meer per werknemer. We maken steeds meer per financiële investering. We maken een heel klein beetje meer met het materiaal wat we winnen, maar weinig. Ja. Dus dat materiaalverbruik, het grondstofverbruik, dat blijft maar toenemen. En wat ik echt schrijnend vond, voor 2 jaar geleden heeft de Verenigde Naties hebben geprobeerd te modelleren van kunnen wij nou een model maken van de wereldeconomie waarbij die steeds minder materiaal gaat verbruiken. En dan kijken we al naar manieren om dat gebruik wat te verlagen. Dus we gaan allemaal wat kleiner wonen en dat soort dingen. Er komt iets meer circulaire economie.
Dat is best radicaal.
Wel radicale aannames.
Ja.
Hun conclusie, als we dit allemaal doen, circulairder produceren, kleiner wonen, yada yada, dan kunnen we bij economische groei iets minder meer grondstoffen verbruiken. Dan neemt het gebruik
in 2060 toe. 20% minder of zo dan
nu.
Dus het gebruik neemt nog steeds toe van de grondstoffen.
Maar minder dan als we niet aanpassen. Dus dat was voor mij zo'n publicatie van ik dacht, jeetje, mensen die echt dit willen, hè, en die vooruitgang graag willen, die kunnen niet eens de aannames bedenken in een model waarbij dat gaat lukken. Ja, volgens mij kan je er dan niet op een verantwoordelijke manier op rekenen dat het gaat lukken. Hè? Dus een hoop die ik deel, maar een strategie die niet haalbaar, houdbaar of verdedigbaar is, wat mij betreft.
Hier de slijslag.
Ja, nou, weet je, dan zal ik dan eens even een klein bommetje gooien. I don't care about grondstoffen.
Ja.
Dat is oprecht. Want voor mij is, als ik kijk naar de grote problemen van deze wereld, is het CO2 en landgebruik.
Ja.
Dat zijn de parameters waar het om gaat of de toekomst goed haalbaar is. Dus klimaatverandering is een van de grootste problemen. Daar gaat het om CO2. Dat kunnen we ontkoppelen. Gaat niet snel genoeg, maar daar hebben we technologie, wordt ook gezegd. De tweede, en dat ik ben bioloog van oorsprong, dus heel veel van wat ik doe gaat vooral over biodiversiteit. Ik heb er ook een film over gemaakt. Biodiversiteit gaat mij heel erg aan het hart. Wat is de belangrijkste parameter als het gaat om biodiversiteit? Is de hoeveelheid land die wij gebruiken. Wij hebben de helft van de planeet in cultuur gebracht. Bizar dat één soort de helft van de aarde gebruikt en de rest van de miljoenen soorten moeten met die andere helft doen. Dus als ik de toekomst voor mij zie, dan zie ik inderdaad hele duurzame energie en een wereld waar wij als mens ons zich terugtrekken op een veel kleiner gebied. Dus dat is wonen in steden, kernenergie en hoogproductieve landbouw en geen vlees. Die twee dingen, die moeten we ontkoppelen. Grondstoffen is geen planetair probleem, dat is een lokaal probleem. Omdat het gaat vaak om mijnen. Dus dat we meer grondstoffen gebruiken, vind ik van alle problemen het minst grote probleem. Omdat dat dus lokaal is en ook toch oprecht oneindig. Want de aarde is echt zo groot. Dus dat het hele idee van zeldzame aardmetalen, die zijn helemaal niet zeldzaam.
Nee, maar dus, dit is toch wat mij betreft tegenstrijdig. Want ik ben met je eens, hè? Er zitten heel veel zeldzame aardmetalen verspreid door de aarde. Maar als je een heel groot deel van de grond wil beschermen en mensen daar niet op wil hebben,
dan
wil je daar dus ook niet mijnen hebben waar we die zeldzame aardmetalen toch... Ja, ik bedoel, uiteindelijk komt het neer voor eigenlijk alle grondstoffen die we winnen. We beginnen bij de makkelijk te winnen, dicht aan de oppervlakte dingen. Daar kan je veel snel uithalen. En dat wordt steeds minder. Dus we moeten steeds meer grond omwoelen om daar kleine hoeveelheden aardmetalen uit te halen. Dat gaat toch niet samen als je een heel groot deel wil beschermen en tegelijkertijd het niet uitmaakt als we heel veel om gaan woelen?
Nou, allemaal, omdat die verhouding tussen dat landgebruik... Dus op dit moment nemen mijnen 0,08% van de aarde in.
Ja.
Echt minuscuul. Ja. Hoe gaat het verdubbelen? Is het nog steeds niks? Vergeleken met vlees. Wonen is ook maar 1 of 2%. Het gaat echt om landbouw is onze grootste ruimtegebruiker. En ja, het gaat gepaard met verschrikkelijke arbeidsomstandigheden en inderdaad ook echt lokaal hele erg vervuiling dat we echt moeten oplossen. Maar als het echt gaat om hoe kunnen we een duurzame samenleving creëren in de toekomst, dan doet dat grondstoffengebruik er minder toe dan CO2 en landgebruik. En daarom ben ik dus ook zo hoopvol. Dat zijn twee dingen waar de ontkoppeling aan de gang is.
Zeg jij dan eigenlijk, we hebben maar 2 planetaire grenzen? Namelijk landgebruik en CO2-uitstoot. Nou ja, terwijl alle wetenschappers zeggen, we hebben er 9.
Stikstof is er ook absoluut 1. En dat is echt by far, we hadden het in het begin op de kunstfest, de moeilijkste. Want omdat je de grens die rukstreumen zo hebben neergezet, is de pre-industriële, dus pre-kunstmest-tijd. Daar gaan we nooit meer onder komen. Dat gaat ons echt niet, dat kan niet. Tenzij we heel erg met onze.
Maar dan zie je dus wel ook andere grenzen. Alleen.
Zeker. Maar de grondstoffengrens, ik zie hem wel. Hè? Dus ik snap ook dat het problematisch is. En het liefste zie ik ook. Ja. Een van de redenen waarom ik voor kernenergie ben, is omdat het minder grondstoffen gebruikt. Dus als het kan, kan het. Maar we moeten een hele grote energietransitie door. Die ook in een degrowth natuurlijk echt heel veel grondstoffen gaat kosten. Zelfs in een degrowth-economie, zelfs als je gaat zeggen van oké, we gaan minder energie gebruiken, dan moet nog steeds al die zonnepanelen en al die windmolens. Ja, dus dat is in beide kanten is het een heel moeilijk probleem. En je hebt gelijk, in mijn energy abundance gaan we nog meer grondstoffen daarvoor gebruiken. Maar het is het minimale probleem. En volgens mij voelt het, als ik even een heel stevig neerzet, het is zelfs het laatste dingetje waar degrowths nog aan kunnen vastpakken, want ze zien dat die andere twee dingen wel ontkoppelen.
En welke andere twee dingen
we doen? Dus het landgebruik en CO2. Dus we zijn
misschien ook nog daarover te zeggen. Dat heb ik volgens mij ook al eerder gezegd. Van, ja, je ziet wel ontkoppeling. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet zo snel als je zou willen. En ik snap eigenlijk niet helemaal hoe jij positief kan zijn over biodiversiteit. Want alles gaat slecht. Dus misschien zou ik toch wel jouw visie op groene groei. Hangt wel op innovatie, maar ook op. Misschien nog wel meer overheid zien grijpen dan die growth.
Misschien wel, dat zou heel goed kunnen.
En dat is echt wel. En dan kan ik het me voorstellen. Hè? Ja. Ja, als je inderdaad je mensen terug laat trekken op een heel klein gebiedje. En ja, weet je, dan. En hoogtechnologische dingen gaan doen. Weet ik nog steeds niet of dat allemaal lukt. Maar dat is iets anders. En dat wil ik in deze podcast toch wel benadrukken. Van hoe beleidsmakers, ook in Nederland. Dus ook wat in het coalitieakkoord staat. 1,5% groei, anders gaan we ingrijpen. Ik zag het CPB vorige week. Dat gaan we niet halen, die 1,5%. Dus we gaan ingrijpen om te groeien.
Ja. Ja.
Want natuurlijk, dat is de mainstream denken over groene groei. En dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Dat is dus niet een agenda waar je al die dingen gaat doen die jij je vertelt. Dat is er eigenlijk op vertrouwen.
Relatief laissez-faire. Relatief
bij de
Omdat dat je verwacht
is,
dat met innovatie zeker, dat het allemaal goed komt.
En dat is wat de minister van Klimaat en Groene Groei gaat doen
precies.
In Nederland.
En daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik dus, die laissez-faire, dat veracht ik dus ook. Dus ik zie vaak dat debat, dat gebeurt hier niet, dat het debat een beetje vervuilt van. Ik moet ook vaak word ik uitgenodigd om de status quo te verdedigen. En daar ben ik zeker niet van. Want misschien wil ik wel nog een grotere. Dus ruimtelijke ordening
maar daarom is het wel belangrijk voor
dat
mensen
is een
die
goede
dit
verheldering. Ja. En dan ben ik ook nog wel benieuwd. Dat wilde ik eigenlijk heel erg in het begin vragen.
Ja,
maar het idee van groene groei is dat je ook heel erg hangt eigenlijk aan economische groei.
Ja.
Volgens een standaard van bruto nationaal product, denk ik. Hè. Daarmee meten we alle economische activiteit. Terwijl best wel veel mensen daar ook kritisch op zijn. Van hoe goed is die maatstaf nou eigenlijk? Waarom vind je dat zo belangrijk?
Ben ik ook niet. Nee, ja, ik geloof ook. Ik wil ook daar die. De maatstaf BNP is zo. Cru, is dat ook een Nederlands? Cru?
Ja, nee, is cru. Ja.
Want om het beetje. Dus ik ben eigenlijk liever. Ik heb liever een soort. Netto-Nederlands. Netto-Binnenlands product. Dus om het even uit te leggen. Als je dus een kilo staal van. Tatstiel koopt, zeg ik van de schade die die doet aan de omgeving, moet je meenemen. Dus die moet je aftrekken. Maar ook de positieve dingen. Dus als het helpt om het woningcrisis op te lossen, dan zitten er ook allerlei positieve effecten. Wordt allemaal niet meegenomen.
Dus jij zegt, we moeten een betere blik hebben.
Dat ben ik het helemaal mee eens. Hè? Dat is ook waar wij als Triodosbank mee bezig zijn. En hopelijk dit jaar nog een publicatie erover komen. Ernst?
Over een brede indicator.
Over een brede indicator. Maar ik ben er al best wel lang mee bezig. En het probleem met economische groei en BBP, of het nou goed is of niet, is natuurlijk fundamenteler dan alleen maar de indicator. En of we dat nou een benadering vinden voor welvaart of niet. Want ons systeem is gewoon afhankelijk van economische activiteit. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dus aan de ene kant ben ik heel erg voor postgroei en moeten we denken over systeemverandering. Maar het feit dat de meeste mensen het liever bij groei houden, is omdat ons systeem dus. Onze bedrijven maken winst. Kapitalisme, om het maar even een groot woord te gebruiken, is afhankelijk van economische groei. Want als bedrijven winst maken, ze maken winst zodat ze efficiënter zijn. Als ze efficiënter zijn, hebben ze minder mensen nodig. Maar die mensen moeten wel een baan hebben. Niet alleen voor die mensen zelf, maar ook voor dat bedrijf om de spullen nog te kunnen verkopen.
Ja.
Om er maar eentje te noemen. Ook overheidsbegrotingen zijn afhankelijk van groei. Want door groei heb je meer belastinginkomsten.
Ja.
En die uitgaven stijgen door vergrijzing. En, nou,
ga naar het einde van de podcast. Het is veel te boeiend. Jullie mogen allemaal nog iets zeggen. Maar ik heb wel ook nog even een belangrijke vraag voor Hans. Als postgroeivertegenwoordiger. Critici zeggen daarover dat dat niet echt in de praktijk te brengen is. Omdat dat gewoon niet een mooie toekomstbeeld waar het Hidde ons in meenam in het begin. Dat is inderdaad lekker. We gaan groeien. We krijgen allemaal meer voor iedereen. Ja. Hoe reageer je erop? Dat je eigenlijk is dat postgroeibeeld niet een heel aanlokkelijk beeld.
Nee, mijn eerste reactie is ons, en dat was wat ik net aan het vertellen was, ons systeem is gebouwd op groei. We hebben één fundamenteel probleem, eigenlijk al een tijd lang in het Westen. Die groei is er niet. We hebben te maken met vergrijzing. We hebben te maken met een heleboel innovatie, maar die niet leidt tot economische groei. Dus we hebben een fundamenteel probleem wat alleen maar groter wordt. Dus of we nou over duurzaamheid hebben of over iets anders, we moeten nadenken over de groeiafhankelijkheid van het systeem. Of we nou willen of niet, of we nou rechts zijn of links zijn, maakt niet uit. Verstandig economisch beleid is nadenken, hoe kan je groeiafhankelijkheden verminderen? Dan op je antwoord, wat is dan het aanlokkelijke perspectief? Het aanlokkelijke perspectief is een verandering van het systeem, wat natuurlijk super lastig te bedenken is, want die groei en dat economisch systeem is onderdeel van ons aller wereldbeeld. Dus wij moeten gaan bedenken dat de wereld leuker is als we minder hard moeten werken, als we meer tijd hebben voor elkaar, als we gezondere lucht hebben, als het gezelliger is met z'n allen.
Ja.
Daar moeten we
dus aan niet nog meer producten uit China, focussen. Maar meer
minder,
tijd voor je
minder oma. Concurrentie, meer tijd, ook meer zelf doen. En dat is geen met een heleboel innovatie. Hè, want voor je het weet gaan mensen zeggen van, ja, dan gaan we allemaal thuis zitten bij het schemerlampje. En vervolgens, nee, met een heleboel innovatie erbij, want anders kunnen we dat ook niet voor elkaar krijgen. Ja. En dan zeggen mensen over, ja, maar dan hebben we toch geen geld om de innovatie te betalen. Dat is ook niet waar. We stoppen met dingen, zodat we meer geld in andere dingen kunnen stoppen. Super gaaf.
Mag ik het?
Ja, ga je
maar één simpel ding. Ook vrije tijd is toch een proxy van groei. Het idee, wij werken veel minder dan vroeger. Dus dat hele ja. idee, dus op alle vlakken denk ik, in een zero-sum economy, om het zo maar te zeggen, hoe krijg je. We werken al steeds minder. Dus het huidige systeem, dat zorgt dus voor de wereld die jij ook niet binnen de neoliberale orde, maar wel in een soort groei en
Voor een deel wel, alleen je moet snel.
Ja, maar voor een deel toch ook niet. Als we minder gaan werken, dan heb je toch.
Nee, het probleem is dat we wel minder werken, groei. Maar wel meer stress hebben. Dus we hebben het nog niet helemaal goed bedacht hoe we zelf gelukkig kunnen zijn.
En de productiviteit is harder gegroeid dan de werktijd is afgenomen.
Ja, dus ben ik ook helemaal met je eens. Ja. Dan komen we ook weer bij een herverdelings.
Wat ik heel interessant vind, een beetje beschouwend, dus pas goed de afsluiting, denk ik. Hidde, jij vertelt, en dat ik snap die wens denk ik heel goed, dat je groei als ook een soort middel ziet voor emancipatie en zelfs morele vooruitgang, noem je het. Hè?
Ja.
En daarom zeg je, oké, dan wil ik eigenlijk geen degrowth. Tegelijkertijd wil je een heel ingrijpende wijziging, misschien wel ingrijpender dan wat degrowth voorstelt te verpleiten. Wat dus ook, je zou kunnen zeggen, heel moeilijk is, hè, want mensen moeten heel veranderen. En is niet de heel veel postgroei voorstanders pleit ook voor morele vooruitgang. Namelijk vooruitgang niet langer zien als groei en steeds meer spullen hebben, verbruiken en weggooien.
Ja.
Waarom vind jij dat geen morele vooruitgang? En waarom vind je die grote wijzigingen die jij voorstaat eigenlijk makkelijker te doen?
Dan ja, ik vind het ook. We moeten ook weg van het weggooien en dat soort dingen. Ik zie ook dat materiaalgebruik wel iets afneemt in Nederland. Omdat ik toch wel in de wetenschappelijke literatuur zie dat die dingen die ik zo graag wil echt gecorreleerd zijn aan die groei. Dus het wegnemen van die groei, het wegnemen van het idee dat er meer mogelijkheden en meer kansen en meer groei komt in de, dat maakt mensen defensiever. Ik ben een heel groot fan van Peter Singer's Expanding Circle of Empathy. Het idee dat je dus in een groeimaatschappij een steeds grotere groep mensen als de gelijke zien. Het is natuurlijk geen toeval dat wij in Nederland een Partij voor de Dieren hebben, want wij zijn aan het einde van die Expanding Circle of Empathy.
Toch ook extreem rechts met de
gifjes. Ook zeker. Dus dat de wereld. Er zijn natuurlijk een aantal dingen waar. De wereld is beter dan ooit. De wereld is ergens veel te veel ellende en het kan nog veel beter. Dat is allemaal drie waar.
Ja.
Maar dat er op heel veel vlakken. Als het gaat, we zitten in een autoritaire crisis, maar we hebben nog steeds de helft van de wereld leeft in een democratie. Dat was 100 jaar geleden nul. Dus er zijn ook op de lange termijn heel veel positieve...
Ja, daar moet ik toch even iets over zeggen.
Want... Aan het einde mogen we dingen rechtzetten. Ja. Hè? Mag ik de hele vraag als laatste inbreng en dan de ding rechtzetten en dan gaan we nog naar de hoop. En dan moeten we stoppen. Het is veel te leuk met je. Vertel.
Oh, de laatste inbreng. Nou, ik ga hier dan toch even... Ik las een paper van Jason Hickel en Kate Raworth over... de hoeveelheid energie die je in een wereld mag gebruiken... die gebaseerd is op post-growth of degrowth. En het was echt best wel weinig. En ze hadden ook een soort overbodige apparaten neergezet. En dat was dus van de broodrooster en de boor en de zaagmachine. En ook hier zag ik weer... en ik heb zelfs een paper vandaag in de trein net ook weer gelezen... over het risico van dit soort technologieën als overbodig neerzetten. Eigenlijk zegt, die hebben we niet nodig. Dat je teruggaat naar een... systeem dat meer afhankelijk is van muscle power. En als je dus meer afhankelijk bent van muscle power... dan worden de verschillen tussen mannen en vrouwen dus groot... en ga je terug naar traditionele gendernormen. Dus technologie is ook hierin de basis van emancipatie en vooruitgang. En ik snap dus niet dat dat soort degrowthers dat niet zien. Ja. Dat vind ik echt onbegrijpelijk.
Gelukkig hebben we nog een rond om dingen recht te zetten.
Ja, dat is heel fijn.
Hans, mag ik jou als eerste woord geven?
Nou, kijk... Ik denk dat je dus moet oppassen. Hè? Dus we begonnen deze podcast met postgroei versus groene groei. We hebben volgens mij geleerd dat Hidde niet een typische groene groeier is. Maar toch ook wel. Want dat is het meest grote verschil vaak in het debat van groene groei. Zeggen van ja, het komt allemaal van innovatie en de overheid hoeft niks te doen.
Ja, komt wel goed.
Hidde zit er anders in. Maar Hidde maakt aan de andere kant wel een karikatuur van degrowth. En zegt van, die roepen allemaal belachelijke dingen. Die roepen bijvoorbeeld heel belachelijke dingen. Dus je moet het niet geloven. Voor mij is het fundamentele. En daar raakte je net ook aan. Natuurlijk is het zo dat gegeven de empirie in een tijd van groei... dat alle goede dingen daarmee correleren.
Ja.
Dus alleen, je hebt dan te weinig empirische onderbouwing om te zeggen... en hoe het anders kan... en wat de causaliteit is van het empirisch verband. En dan snap ik heel goed voor iedereen die een beetje in het leven ronddabbert... en denkt van, hè, het is toch wel prettig als we het allemaal zo kunnen houden. Maar ik denk dat, wat jij net ook zei, dat er zoveel mensen extreem rechts stemmen. Dat er ook mensen andere uitvluchten zoeken. Dat is een bewijs dat een heleboel mensen snappen... dat het systeem gewoon zoals het nu is niet houdbaar is. En wat ik dan heel graag zou willen... is met iedereen, en daarom hadden we hier ook uitgenodigd... een gesprek hebben. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat hebben we daarvoor nodig? En welk empirisch bewijs hebben we om die toekomst zeker te stellen? En dat dus niet helemaal rechtzetten... maar het is wel ook aan de luisteraar van... hey, maak geen karikatuur van elkaar... En probeer gewoon het gesprek te hebben... en kijken wat de argumenten zijn, want alleen dan komen we verder.
Dan wil ik graag even eindigen met verzoening. Want volgens mij de meeste postgroei mensen... zijn voor boormachines, maar dan in gedeeld eigendom.
Oh ja.
Dus dan hebben we emancipatie en degrowth.
Dank jullie wel. Is er wat jou betreft nog iets recht te zetten?
Recht te zetten, niet de hoop.
Dat mag ook. Vertel ons wat je hoop gaf.
Ik vind het fascinerend dat ik het 5 jaar... We hebben natuurlijk heel veel gehad al over de rol van de overheid. Nou ja, dan komen we toch automatisch gaan we langzaam naar China toe. Dat is een nieuw 5-jaar plan. Met daarin grote investeringen in kweekvlees. En voor mij is een van de grootste hendels die je kan hebben... om de wereld duurzamer te maken, is natuurlijk... daar begonnen we ook mee, weg van het vlees. En ik geloof ook daar niet zo in de social fix. Dat proberen we ook al heel lang. Je hebt een technofix nodig om onze vleesconsumptie te doen verlagen. Kweekvlees, precieze fermentatie. Europa durft er niet echt in te investeren. Het is echt een toxisch onderwerp geworden. Culture war, verboden in Hongarije en Italië. Maar China gaat het regelen.
Dat is de hoop. China gaat het regelen. Ja.
En waar we het over eens zijn, dat je minder vlees moet gaan eten.
Ja.
Hey, dank jullie wel. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen... die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dank je wel voor het luisteren naar Money for Change.